Welkom bij een nieuwe Wintersport podcast. En we gaan het vandaag hebben over de geschiedenis van een roemrucht Italiaans dorp. Niet zo heel erg bekend bij Nederlandse wintersporters. We gaan het vandaag hebben over Madonna di Campiglio. En ik zit hier uiteraard met onze expert op dit gebied. Roe, jij hebt hier weer helemaal ingedoken. Het is natuurlijk een interessant dorp, Madonna. Maar ik ben benieuwd, wat heb je hier allemaal over gevonden?
Ja. Nou, het is op de eerste plaats natuurlijk een heel decadent dorp. Hè? Tenminste, de mensen die er wel eens geweest zijn, die zullen zien, zullen zeggen van, het zijn allemaal mensen die veel te besteden hebben. Het was eigenlijk al sinds van vroeger uit is dat al gekomen, omdat de Habsburgers daar in de zomer eigenlijk als eerste zomertoeristen terecht zijn gekomen. En dan hebben we het dus over de 19e eeuw.
Dus in de 19e eeuw was Madonna eigenlijk al de place to be onder de... Wat was het? De adel? Koninklijke families?
Inderdaad. Het waren voornamelijk rijke mensen in de zomer, dus zoals gezegd. En de reden was natuurlijk dat het een hele landschappelijk mooie omgeving is. Ja. Je zit daar tegen de Brenta-Dolomieten aan.
Ja.
En je hebt aan de andere kant nog zelfs het Ademello-massief. Dus je kunt echt alle kanten op wat dat betreft. Als je een klein beetje van berglandschap houdt, dan is dat echt een hele mooie plek.
Maar in die zin is dat deel die van die regio relatief laat ontwikkeld, toch? Want je hebt het Val di Sole en het Val di Dentra, of weet je dat?
Val Rendena.
Ja, precies. Ja, die hou ik al door elkaar. Val Rendena. Ja. Maar uiteindelijk, Madonna ligt natuurlijk een stuk hoger, dat dal, dan de omliggende dalen. Dus het is relatief laat pas ontwikkeld, toch?
Ja, klopt. In eerste instantie was het dus vooral zomer. Maar in de winter is het pas, eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog een klein beetje gaan ontwikkelen. Eigenlijk beter gezegd na 1930. Want dat is eigenlijk het moment dat daar echt een goede weg pas is aangelegd richting het dorp van Madonna di Campiglio. Dus tot die tijd kon je er gewoon heel slecht komen in de winter.
Maar de Britten waren er wel eerder geweest, hè?
De Britten die waren al eerder geweest met een koets of een paardenslee in het begin van de 20e eeuw.
Ik stel me dat dan zo voor, hè? Dat er dus, hoe zou dat dan gegaan zijn? Dat die Britten dus, die waren de Alpen aan het rondtrekken, een beetje roadtrippen, met de koets. Met de paardenslee.
Ja.
Hè, dus die komen op een gegeven moment daar dat dal binnen. Er is daar natuurlijk nog helemaal niks. Ja, behalve waarschijnlijk wat boerderijen.
Ja.
Hè, zoiets zal het
precies
geweest zijn, een kleine nederzetting. En die komen daar aan in
1910.
En dan? Wat gebeurt er dan?
Ja.
Die stappen uit die slee, uit die paardenslee. Die paarden moeten wat eten. Die kijken om zich heen en die zeggen iets van... Jolly!
Ja, precies.
Ja.
Het is ook heel bijzonder, want Britten die hebben natuurlijk wel een bepaalde naam opgebouwd als alpinisten.
Ja.
In de zomer kwamen die al in de hele Alpen. Maar het is heel bijzonder dat ze dat juist nu in de winter deden voor Madonna di Campiglio. En precies de reden daarachter, daar ben ik niet achter gekomen waarom zij daar de eerste waren.
Weet je, dit in meer dorpen natuurlijk. In heel veel Zwitserse dorpen zijn de Britten natuurlijk ook de aanstichters geweest van het wintertoerisme.
Ja, ja.
Dus wat dat betreft zitten we al een rode draad in. Maar het is bijzonder hoe dat
Zij deden volgens mij aanvankelijk alleen in de zomer het een en ander daar in Madonna di Campiglio. Maar goed, op een gegeven moment kwam de winter en daar hebben ze dus Monte Spinale ontdekt. Dat is een bekende berg, eigenlijk de huisberg van Madonna di Campiglio. En vervolgens kwam men er eigenlijk al snel achter. Dat is een ideale berg om daar met latten vanaf te glijden.
Ja.
Maar er waren natuurlijk nog geen voorzieningen. Dus ze hebben waarschijnlijk een aantal afdalingen gemaakt op eigen houtje door omhoog te lopen, met al dan niet met paard, en vervolgens omlaag te skiën. En uiteindelijk hebben zij dus gezegd, toen ze daar vertrokken, en dat is een gevleugelde uitspraak geworden, van als deze plek zich als een winterbestemming ontwikkelt, dan zijn wij de eerste die komen en de laatste die vertrekken.
Grappig, want ik zat aan het denken, ik zei net van joh, dat is een nederzetting met wat boerderijen, maar... Weet het, Frans Ferdinand en Sissi en zo, die kwamen daar natuurlijk wel in de zomer. Dus er moet toch iets van grandeur gestaan hebben. Want zo'n keizer gaat natuurlijk niet in een simpel boerderijtje zitten, denk ik dan.
Ja, dat zou je zeggen. Maar ik denk, er zullen vast wel wat voorzieningen zijn geweest, maar dan alleen voor de zomer.
Ja. Maar goed, zoals bij vrijwel alle wintersportbestemmingen in de geschiedenis, de oorlog, die komt... Bij sommige wintersportplaatsen had de oorlog een soort positief bijeffect. Om verschillende redenen. Was dat in Cortina ook, of in Madonna ook het geval?
Ja, in 1935 dus, toen is daar wel de eerste lift al gebouwd op die Monte Spinale, waar ik het dus zojuist ook over had. Ja. Vervolgens kwam dus de oorlog, maar toen is er wel een winters evenement, de fascistische spelen waren dat, is er georganiseerd.
Dat heette ook echt de fascistische spelen?
Ja, zeker.
De fascistische, oké. Dat is ook niet als je daar eerste bent geworden van, nou ik ben nog, hè, de fascistische spelen heb ik... Oké, bijzonder. Maar ja, goed, dat was natuurlijk in die tijd wat hoe Italië natuurlijk werd geregeerd.
Zo was het op dat moment. En toen heeft Bruno de Tassis, ik hoop dat ik het goed uitspreek, dat was een alpinist en directeur van een plaatselijke skischool op dat moment. Die had een wedstrijdpiste ontworpen. En daar is dus de eerste wedstrijd verreden.
Ja.
En dat werd Cannelloni Miremonti. Dat zullen misschien veel mensen niks zeggen, maar dat is een hele bekende afdaling. En die heeft later ook een plek gekregen in het World Cup Circus.
Ja, oké. Okay. Ja.
Dus dat is sinds 1967 is een vast onderdeel op de World Cup kalender.
Ja. Ja, grappig hè. Dat heeft dus ook weer een hele bizarre achtergrond. In die zin.
Ja, precies.
Ja. Nou ja, goed. Kijk. Toen kwam de oorlog, Tweede Wereldoorlog in dit geval. Daar hebben natuurlijk veel... Daarna begon de ontwikkeling pas echt. Hè. Dus, nou, iets verderop in Cortina, daar ging het natuurlijk toen echt los. En in Oostenrijk begonnen de gebieden zich te ontwikkelen. Ging dat in Madonna ook met die snelheid? Of?
Ja, dat ging redelijk vlot. Waarbij wel opvallend is dat die Monte Spinale elke keer de eerste... dat was de berg waar de eerste vernieuwing weer plaatsvond.
Ja.
Dus Monte Spinale werd als eerste ontsloten... Daar kwam de eerste stoeltjeslift in 1947. En vervolgens werd de kant van Prada Lago ontsloten. Daar hebben we het over de jaren 1950, 1951.
Ja.
Aan de andere kant van het dal ligt dat. Ja, en dan kom je dus al langzaam richting Folgherida, Marileva. Die twee satellietdorpen van Madonna di Campiglio, die waren toen nog niet verbonden. Maar men ging wel langzaam steeds meer die kant op... om uiteindelijk een skigebied groter te maken.
Richting het Val di Sole eigenlijk.
Ja. Dus een hele opvallende of een grote vernieuwing was destijds ook de opening van een lift naar Cinque Laghi. Dat is ook aan diezelfde kant van het dal.
Mm-hmm.
Daar ging een stoeltjeslift vanuit het dorp direct naar de top. En 18 minuten duurde die rit. Maar dan moesten mensen dus echt vaak met dekentjes uitgerust worden om... heel huids boven te komen, omdat het ook een hele windgevoelige plek was.
Ja.
En vaak koud. Dus dat was natuurlijk gebruikelijk in die tijd dat je nog geen...
Ik zit bijna aan het denken, ik heb dit ook nog gewoon meegemaakt. Als je in een eenzitter ging zitten en dat je een dekentje kreeg.
Ja.
Ik weet niet of dat dan wat over mij zegt of dat het een gebied was wat gewoon niet... Maar...
Ja, ik kan me herinneren, vroeger hadden die eenzitters, ik heb ook in eenzitters gezeten, die hadden bij de klem die je voor je moest draaien, daar zat wel al een dekentje aan vast.
Ja, dat zat soms aan vast, ja. Maar soms had je ook, zeg maar, dan had je die klem, dan moest je hem om je heen draaien en dan had je ook het steuntje voor je voeten. Maar je had soms ook wel eens een eenzitter, dat was gewoon een simpel kettingje wat je eventjes voor je deed. En dan bungelde je skis gewoon in de lucht en dan kreeg je wel wat, dan kreeg je een dekentje aangereikt als het koud was.
Ja. Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Ja.
En dat zal ook niet meer gebeuren waarschijnlijk.
Maar goed, even voor de duidelijkheid, dat was niet in 1950. Dat was iets later.
Ja, in de jaren 80 was dat ding.
Ja, precies.
Ja, dus dat was een kenmerkend iets toen in die tijd. Vervolgens had je dus eigenlijk drie deelgebieden. Monte Spinale, Prada Lago en Cinque Laghi. En uiteindelijk is dus die verbinding er gekomen met Folgherida en Marileva. En daar hebben we het over 1970.
Ja.
En toen kreeg je eigenlijk het grote skigebied zoals het er nu eigenlijk ook is. Met een verbinding naar een ander dal toe. Wat in die tijd eigenlijk best wel bijzonder was.
Ja, ja,
Val
precies.
Val di Sole was vanaf dat moment dus verbonden met Madonna di Campiglio. Waardoor je toch een behoorlijk skigebied had voor die tijd.
En toch komen er niet zo heel veel Nederlanders.
Nee, zeker niet. En dat heeft natuurlijk ook weer met de afstand te maken. En sowieso, Italië heeft op een of andere manier wat minder aantrekkingskracht gehad altijd onder Nederlanders. Maar het is ook weer een lange rit daar naartoe en het laatste stukje een stuk binnendoor. Dus het schrikt toch veel mensen af.
Precies, precies. Ja, en Madonna is nog steeds, zeg maar, die grandeur van vroeger, van Frans Ferdinand Sisi uit de 19e eeuw. Dat zit nog steeds heel erg wel in dat dorp, hè? Als je daar rondloopt, dan... is te vergelijken met dorpen als Kstaat, als St. Moritz.
Ja, ja.
He, dus net even wat meer het, nou ja, het, de chic. He, en, ik wil niet zeggen de rich and famous, daar is het misschien net even wat te oud geld voor. Maar het is nog wel steeds echt een dorp wat, nou ja, wat nog altijd heel erg mondain is.
Zeker, zeker. En ja, het wil gelukkig niet zeggen dat andere mensen er niet terecht kunnen. Want juist door die verbinding met die satellietdorpen aan de kant van Val di Sole,
ja,
hebben ook de minder, nou ja, minder rijke mensen volop de gelegenheid om van het skigebied gebruik te maken. Die kunnen gewoon in die andere dorpen zoals Volgarida of Mareleva, ja, gaan zitten. Plus dat we inmiddels een verbinding hebben met Pinzolo, wat eigenlijk ja, op de korte afstand van Madonna di Campiglio ligt, maar heel lang niet verbonden is geweest met het skigebied.
Wat is daar dan de reden van geweest? Dat op Pinzolo ligt er inderdaad ongeveer naast.
Ja.
Hè, maar in 2011 is die lift pas gebouwd.
Ja. Nou, het heeft hoogstwaarschijnlijk met de bereikbaarheid te maken. Het is een heel smal dal op die plek en er was geen liftverbinding, maar ook voor de weg is het niet makkelijk om helemaal de Valrendena in te komen. Dus waarschijnlijk heeft het daarmee te maken gehad. Dat heeft nu wel tot gevolg gehad dat nu die liftverbinding er inmiddels is. Dat je wel een geweldig uitzicht hebt als je nu in de lift stapt in Pinzolo en richting Madonna di Campiglio gaat.
Ja.
Dus nou, wat dat betreft is het ook echt wel de moeite waard om daar een keer te gaan kijken.
Ja, want de Dolomieten, de Brenta en de Alamelo, dat zijn natuurlijk ook echt waanzinnige massieven. Dat is echt heel spectaculair. Dus ik heb er ook al een paar keer mogen skiën. En het is dat ben ik met je eens. Het is fantastisch. Het is echt de sfeer en de grandeur van zo'n gebied. Dat voel je. En dat ik vind ook dat daar komt het. Dat Campiglio komt daar ook vandaan. Hè? De naam volgens mij betekent het. Het is ja, Latijn natuurlijk.
Campiculus.
Campiculus.
Campiculus. Dat is klein veld.
Ja, precies. Dus. Ja, ik vind ook. Je hebt net buiten Madonna heb je dan dat waar die liften samenkomen. Dat heet Campo Carlo Magno, dat vind ik een fenomenale naam. Gewoon dan, het straalt een bepaalde klasse uit. En dat,
ja, temperamentvol.
Ja, absoluut. Het Campo Carlo Magno. Ja, nee, interessant. Madonna. Dus ja, weet je, ik denk wel als je een skier bent, dat je hier eigenlijk ook wel een keer geweest moet zijn. Dat hoort wat mij betreft echt bij de klassiekers van de Alpen. En echt de moeite waard om een keer te bezoeken.
Ja, ook leuk om een keer... Kijk, als je de andere kant van de Dolomieten wel kent, rondom Val Gardena, Alta Badia, is misschien dit ook een keer leuk om gedaan te hebben. Want het is toch een hele andere omgeving. Andere soort Dolomieten, vind ik, ja, dan de kant van Val Gardena.
Klopt. Nou, mensen, gaan er een keer naartoe. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En ja, volg ons natuurlijk op alle kanalen. Like, recenseer deze podcast in Spotify, je eigen YouTube, je eigen podcast app, whatever. Daar zijn wij heel blij mee. En we horen je graag de volgende keer.